van alle smeden. In Genesis. En Jubal was de vader van alle christelijke harmonieorkesten, geloof ik. Toch wel niet? Jawel. Als ze protestant zijn, tenminste, maar als ze rooms-katholiek zijn, dan heten ze Sint Cecilia. Ja. Toch of niet? Hè? Nou goed, laat maar zitten. Wie dat was, Sint Cecilia, dat weet ik niet. Die ben ik nog niet eerder tegengekomen. Maar zoiets. Maar de vader van wil zeggen, hij is de grondlegger van het een en ander. Hij heeft iets uitgevonden en daarna doorgegeven. Anderen hebben het van hem overgenomen. En degene die overnemen zijn de zonen. En degene van wie het afkomt, dat zijn de vaderen. Dat is gewoon de normale Bijbelse betekenis en de enige echte betekenis daarmee van het woord vader. En dus is Nebukadnezar wel degelijk de vader van Belshazzar. Er is niks mee mis. Het is geen historische onbetrouwbaarheid, maar het is menselijke onkunde die dit soort kritiek erop levert. Maar goed, dat weet u dan ook weer. Vader Nebukadnezar, die had inderdaad de vaten van de tempel weggevoerd, zoals ook vermeld in hoofdstuk 1 uiteraard, uit de tempel van Jehovah, waarbij vaten, zoals eerder gezegd, staat voor gebruiksvoorwerpen, eigenlijk gewoon het meubilair, hè. De inventaris van een huis, in dit geval van een tempel, dat heet vaten, heel de Bijbel door. En zelfs binnen de gemeente wordt gesproken over vaten. Eervolle vaten en minder eervolle vaten, enzovoort. In Timotheus bijvoorbeeld, ja, zeker wel. Meubelstukken, dat is het eigenlijk.
Vandaar dat vaat was.
Ja, ja, de vaat, vaten, wat het maar is, hè. Al is het ook het bestek. Nou goed. Men zal deze vaten voortbrengen, opdat de koning en zijn geweldigen, zijn machtigen dus, zijn vrouwen en zijn bijwijven uit dezelfde dronken. Er waren vrouwen aanwezig. Ja. Maakt me niks uit. Ik had liever dat er stond bij vrouwen, want als er staat bij wijven, moet ik altijd voorzichtig zijn dat ik niet toevallig een Haagse uitspraak produceer. Hè? Nee, laat ik een andere over. Maar wat is er mee mis met het woord wijf? In de Bijbel is het geen scheldwoord. In het Engels ook niet. Integendeel. Dus ik zit daar helemaal niet mee. Maar zijn bijvrouwen, daar gaat het om. Er waren vrouwen aanwezig, want het was een feestje. Hè? Zo kan hij wel weer, hè? Goed. Nou goed, ze zouden uit die vaten drinken. Toen bracht men voor de gouden vaten die men uit de tempel van het huis Gods, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had. En de koningen en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven dronken daaruit. Zij dronken de wijn en prezen, eerden, loofden, hoe dat meten mag. Zij prezen de gouden, de zilveren, de koperen, de ijzeren, de lemen. Maar dat staat er niet. He? Leuk, hè? De houten en de stenen goden. De opsomming lijkt verdacht veel op de opsomming uit Daniel 2. Goud, zilver, koper, ijzer. En nou weet je hoe dat zit met goud, zilver, koper, ijzer en wat daar feitelijk de betekenis van was. Het hangt namelijk rechtstreeks samen met de afgoderij van Babel. Gouden, zilveren, koperen, ijzeren, goden, namelijk afgodsbeelden. Totdat uiteindelijk dat modderig leem komt. En nou kan ik dus ook rustig zeggen dat dat modderig leem uit Daniel 2, van de tenen en voeten en tenen van het beeld, inderdaad staat voor een bepaalde godsdienst en niet voor een bepaald volk met een bepaalde afstamming. Weet u nog wat ik daarvan gezegd heb? En die godsdienst, die religie, is heus die van de antichrist, dan wel Maitreya. Maar dat is wat het is. En dat blijkt hier ook uit. Alleen hier wordt het niet genoemd. Het leem komt hier niet voor, om de eenvoudige reden dat die godsdienst die uiteindelijk uitgeoefend zal worden in Babel, in de eindtijd, is niet een klassieke, komt niet voort uit de oudheid, valt niet in de categorie koper, ijzer, koper, zilver, ijzer en wat er maar wezen mag. Maar is van heel andere aard. Leem namelijk. En in Daniel 11 lezen we in dat verband ook dat een God gediend zal worden die hun vaderen niet gekend hebben. Een vreemde God. Niet een klassieke God, maar een pas uitgevonden. Uitgevonden God. De godsdienst in ieder geval als zodanig wel. En daar gaat het maar om. Maar dat is die van de antichrist. Die van die valse profeet dus. Dat hebben we duidelijk, hè? Maar let op die opsomming hier. Hè. Gouden, zilveren, koperen, ijzeren. En dan gaat hij natuurlijk anders. Houten en eventueel stenen, goden, dan wel afgodsbeelden. Want het is nog één ding dat men deze vaten die oorspronkelijk gewijd waren aan Jehovah, de God van Israël, dat men die gebruikte gewoon als huishoudelijke artikelen. Nou ja, dan nog bij een feestelijke gelegenheid, laten we wel wezen. Dat valt dus nogal mee. Maar het is een ander ding dat deze voorwerpen gebruikt worden voor de verering van andere goden. En dat is wat gebeurde. Wij zijn als westerlingen daar niet zo attent op. Maar het drinken van sterke drank had altijd van oudsher te maken met afgoderij. De drank was altijd gewijd aan de een of andere god. Hetzelfde gold voor het vlees. En dus is het Nieuwe Testament de vraag, mogen gelovigen eigenlijk wel vlees eten? Ja, maar, ja, zegt Paulus, met vlees is niks mis. Maar dan zeggen wij, maar het is toch aan de afgoden geofferd? Dan zegt Paulus, afgoden? Wat is dat? He? Daar heb ik lang niet meer aan gedacht. Zoiets zegt hij in ieder geval. Hè? Zoiets, hè? Zegt hij. Hè? Hij zegt, wij weten dat een afgod niks is. En als dingen aan de afgoden geofferd zijn, hij zegt, hoezo afgoden? Ik weet niks van, ik heb er niet mee te maken. Het zegt mij niks, het doet mij niks. Afgoden, ik eet het zelf op. Ja. En dat is de beste manier om een afgod te beledigen, denk ik wel eens. Hè? Toch? Nou goed, maar dat is het argument. Maar hetzelfde geldt voor wijn net zo goed. Toch? En bovendien, wijn drinken of sterke drank drinken heet zelfs in het Nederlands nog steeds aan Bacchus offeren. In de hoop dat niemand weet wie Bacchus is, zodat het niet opvalt dat het iets afgodisch is. En dus wordt het als eufemisme gebruikt. Maar niettemin, het is zo, de drank was aan de goden gewijd. En dat is ook wat hier gebeurt. De drank, de wijn wordt gewijd aan de diverse goden, maar wordt opgediend in de vaten van het huis Gods. Dat wil zeggen de vaten van Jehovah. En daar zit het probleem. Dat wil zeggen dat via de voorwerpen die voor de Heer bestemd waren, afgoden, andere goden gediend worden. Op dat moment zegt de Heer, nou is het afgelopen. En ik denk dan ook dat het verhaal van Herodotus over de verovering van Babel aangevuld moet worden. Want het verschijnsel dat de meden inderdaad kans zagen om zo zonder slag of zo de stad in te nemen, werd, als u het mij vraagt, veroorzaakt door de Heer zelf. Die zei, nou is het afgelopen met het Babylonische Rijk. Nou is Belshazzar te ver gegaan en nou laat ik de meden erin. Zo is dat, hè. Maar goed, dat weer even terzijde. Maar dat is wel waar het om gaat. Het wordt namelijk ook aangehaald later weer door Daniel, die terecht daar aanmerking op maakt. Want ik ga het niet allemaal vers voor vers bespreken, maar ik wijs nou wel op vers 23 van Daniel 5. Gij hebt u verheven tegen de Heer des Hemels. Later lezen we nogal eens een paar keer in Daniel, hij zal grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. Over een koning van Babel uit de toekomst die zeer groot zal worden, die zich in zijn hart zal verheffen en die grote dingen zou spreken tegen de Allerhoogste. En daar is Belshazzar hier al een type van, uiteraard. Maar goed, er staat, gij hebt u verheven tegen de Heer des Hemels. En men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht. En gij en uw geweldig, uw vrouwen en uw bijwijven hebben wijn uit dezelfde gedronken. En de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen. En Daniel kan niet opmerken, niet laten een snerende opmerking te maken. Dat waardeer ik zo in die man. Echt waar. Hij zegt, die niet zien, nog horen, nog weten, die goden. Die niet zien, die niet horen en die niks weten, die heb gij geprezen. Maar die God in wiens hand uw adem is, en door wie, of bij wie, maar door wie betekent dat, door wie al uw paden, door wie al uw wegen zijn, door wie gij het koninkrijk hebt ontvangen, maar dat stond al een paar vers eerder, die hebt gij niet verheerlijkt. Ik vind de prachtige opmerking van Daniel over die goden die niet zien, nog horen, nog weten. Paulus noemt ze gewoon de stomme afgoden. Toch? In Korinthe is dat geloof ik, hè? De stomme afgoden. Dat betekent letterlijk en zo smal mogelijk. Zij spreken niet, ze kunnen niet spreken. Iets breder, ze hebben niks te zeggen. Ze kunnen niet spreken, ze hebben namelijk niks te zeggen. En nog iets breder, wel, als ze niks te zeggen hebben, dan weten ze ook niks. En als ze geen informatie kunnen verstrekken, komt dat vermoedelijk omdat er ook geen informatie tot hen komt. En vandaar dat het woord stom in het Nederlands nogal eens gebruikt wordt in de plaats van dom. Het zit namelijk heel dicht bij elkaar. Alleen wordt dan stom in een brede, algemene betekenis gebruikt in plaats van de smalle technische stom van iemand kan niet spreken. Maar als het gaat over de afgoden, stomme afgoden, dan betekent dat heel wat meer dan dat ze alleen maar niks kunnen zeggen. Zij kunnen ook niet horen, zij kunnen niet zien, zij weten niks. Waarna overigens de apostel Paulus zegt, nou ja, afgoden, het zijn gewoon demonen. De afgoden in het algemeen zijn gewoon demonen. En demonen zijn de laagste geestelijke wezens die je denken kunt. Eigenlijk nog op een positie lager dan die van de mens. Nou goed, ga ik nou niet uitleggen, maar dat is wel zo. Stelt niet zoveel voor. Hij heeft er dus ook geen respect voor en Daniël ook al niet. Nou goed, het gaat dus niet zozeer om die voorwerpen die gebruikt werden. Het gaat om dat via die voorwerpen andere goden gediend werden. En waar Belsazar niet de Heere prijst, maar wel al die andere goden, daar komt dit oordeel over hem en daarmee over Babel zelf en daarmee over het Babylonische Rijk. Een oordeel wat hier ook verder wordt aangekondigd. Dan staat er in vers 5, op hetzelfde moment, dezelfde uren, we denken op hetzelfde tijdstip, tegelijkertijd, terwijl dit bezig is, dezelfde uren kwamen er vingeren van eens mensen hand voort. En dan denken wij, dat zijn dan alleen maar de vingers en dat is niet de hand. En dat is weer een misverstand, want het woord hand in de Bijbel staat voor heel de onderarm, vanaf de elleboog tot de toppen van de vingers, dat is de hand. En wat in de Bijbel heet vingers, dat is wat wij hand noemen. Heb je dat? Moeilijker is het niet. Dus er kwamen vingers van eens mensen hand. En de vingers is wat wij hand noemen en wat hier hand heet, dat is bij ons de onderarm. Dat is het verhaal. Er kwamen vingers van eens mensen hand voort, de schone hand. Die schreven tegenover de kandelaar op de kalk van de wand, op stukwerk dus, hè, op de kalk van de wand van het koninklijke paleis. En de koning zag het deel der hand, dat klopt dus precies, het deel van de onderarm, namelijk alleen het onderste deel. Hè, zag het deel der hand die daar schreef. Toen schrok hij zich een aap. Die heb ik van het cocktailtrio en dat lijkt me hier wel gepast. He? Cocktails, ja, nog op, laat maar zitten. Hij schrok in ieder geval. Hetgeen tamelijk merkwaardig is, moet ik u zeggen. Maar schrik nou maar niet. Het is tamelijk merkwaardig dat hij schrikt, omdat het verschijnen van een hand die schrijft behoort tot, laat ik zeggen, de meest voor de hand liggende verschijnselen in binnen het occultisme, laat ik het zo zeggen dan. Als al iets gezien wordt, zomaar vanuit het niets, als er maar zomaar iets verschijnt, bij wijze van spreken vanuit het duister, dan is dat al heel gauw een hand. Dat heb je nog nooit gezien, hoop ik. Ik ook niet. Ik heb het gelezen, maar ik ben vergeten waar. Dus dat doet me verder. Dat vertel ik toch niet. Dus doet er verder niks te zaken. Maar dat soms inderdaad dit soort dingen zichtbaar worden, dat is redelijk bekend. Al moet erbij gezegd worden dat dat in de loop der eeuwen, moet ik zeggen, want hoe het op het moment is, weet ik niet. Maar dat wil zeggen dat tot voor kort gebeurde dat niet zomaar. Daar was nogal wat voor nodig om het zover te krijgen. Waarom dat in zit, ja, dat kan ik toch niet uitleggen, maar het heeft iets te maken van met het oproepen van geesten, zal ik maar zeggen, wat dan door meerdere mensen tegelijk moet gebeuren, die ze daarop moeten concentreren, weer energie gebruikt wordt voor doordemonen om zoiets tot stand te brengen. Een heel lichaam is veel te moeilijk, maar een hand, dat kan soms nog net, dat is het verhaal. En waarom een hand? Wel, omdat die wat kan opschrijven. Want als een hand verschijnt, dan wijst hij of wat aan, dat is het makkelijkste, of hij schrijft wat op. Dat is wat gebeurt. Maar het bijzondere hier is niet dat er zijn hand verschijnt, want het gebeurde heus wel vaker. Het bijzondere is dat het gebeurt zonder dat er iemand om vraagt. Zonder iemand er wat aan doet. Het gebeurt maar zo. Niemand is erop verdacht. Kijk, in een occulte seance, of hoe dat maar heet, daar is men erop bedacht dat het een en ander gaat gebeuren. Dat is namelijk ook de bedoeling. En dan is het niet echt een verrassing. Hier is het wel een verrassing, omdat niemand er wat aan doet. Hier is het gewoon een hand die van de heer zelf verschijnt. En daarom schrikt de man. Heb je dat? Tot zover. En als er geen hand verschijnt in de occulte gedoe, dan wil er nog wel eens een strottenhoofd verschijnen. Dat is helemaal geen gezicht. Er kan er gesproken worden. Er wordt er gesproken. Er verschijnt een strottenhoofd en klinkt de stem. Ik heb er bandopname van. Het is slecht voor je, dus je krijgt het niet. Ja, maar het is echt waar hoor. Dat wij hier in onze westerse wereld daar geen weet van hebben, of daar ook geen weet van willen hebben, nou ja, dat is misschien maar het beste ook. Hè? Ja, tegenwoordig weet men er heel wat van, hoor, laat ik je dat vertellen. Ga maar zitten. Goed, daar kwam dus die hand. Dat is dus eigenlijk niet zoveel bijzonders, maar dat het zomaar gebeurde, dat is wel bijzonder. En verder wijs ik u op een nog veel merkwaardiger verschijnsel. Er staat namelijk, ik kwam mijn vinger, dat was mensen handvoet, die schreven tegenover de kandelaar. Tegenover de kandelaar? Ja, begrijp je me goed. Gloeilampen. Die hadden ze nog niet uitgevonden. En dus, het was s'avonds, dus er moet een kandelaar zijn. Er moet licht geweest zijn, dat is duidelijk genoeg. Dus een kandelaar. Als tegenover de kandelaar was, dan kon je hem goed zien dus. Dat is een mooie technische verklaring. En dan valt het licht ook mooi op het schrift op de muur, denk ik dan altijd. Maar dat is ongetwijfeld niet de gedachte. Wat dan wel? Dat is makkelijk. Stel, ik doe gewoon even dit hoofdstuk dicht, even de Bijbel dicht. En dan vraag ik tegenover de kandelaar, wat is er tegenover de kandelaar? Juist. Ja, niet in Daniël 5. Maar tegenover de kandelaar is de tafel der toonbroden. In de tabernakel namelijk. Waar de kandelaar staat aan de zuidelijke wand van de tabernakel. Als je binnenkomt links. Maar ja, dat is zo. Maar aan de zuidelijke wand. En daar tegenover, aan de noordelijke wand dus, stond de tafel der toonbroden. En de aardigheid is dat dit schrift op de wand, dus als je die twee dingen met elkaar vergelijkt, de schrift op de wand verschijnt als het ware boven de tafel der toonbroden. Ik zeg niet dat deze kandelaar de kandelaar uit de tempel was, maar het zou best kunnen hoor. Dat is ook een vat uit de tempel, het zou best kunnen. En ik zeg ook niet dat daar tegenover ook inderdaad de tafel der toonbroden stond. Maar dat is het enige wat je erbij kunt bedenken. Tegenover de kandelaar. De wand tegenover de kandelaar. Wel langs die wand zijn wij gewend dat daar de tafel de toonbroden staat. En dat is aardig, want daarmee worden wij verwezen naar de symboliek zoals we die tegenkomen in de tabernakel en later in de tempel. Aan de zuidzijde staat de kandelaar, aan de noordzijde de tafel der toonbroden. En de aardigheid is dat de tafel der toonbroden bovendien twee kronen heeft. Lijsten staat er dan keurig vertaald. Maar er staat kronen. Twee lijsten om de rand van de tafel. Maar feitelijk twee kronen op de tafel. En het punt is gewoon dat de tafel in de tabernakel de uitbeelding is van koningschap. Op dezelfde wijze als dat de kandelaar aan de zuidzijde in de tabernakel de uitbeelding is van, ja, makkelijke, van priesterschap dus. En ze staan op gelijke hoogte, alleen de een zuid en de ander noord, maar op gelijke hoogte in de doorgang, zal ik maar zeggen, want ze horen bij elkaar. Ze zijn weliswaar min of meer tegengesteld, maar ze horen bij elkaar. Zoals koningschap en priesterschap bepaald niet dezelfde functie is, maar het zijn twee functies die bij elkaar horen, feitelijk in dezelfde persoon. En waar we nou toch spreken over tabernakel en tempel, kan ik meteen zeggen. Zo horen bij elkaar deze beide functies. In Christus namelijk, want Christus zou aan de ene kant zijn de hoge priester. De zuidzijde wel te verstaan. En aan de andere kant de koning. Verder is het zo, die tafel de toonbroden staat dus voor koningschap. Maar dat niet alleen. Het gaat om dat die aan de noordzijde staat. Maar zoek het maar op in uw Bijbel. In het noorden staat per definitie de troon. Als er een windrichting verbonden is met de plaats waar de troon staat. Wel nu, de troon staat in het noorden. Ja, ik heb de sterrenhemel in gedachten. Hè? Sterrenbeeld Noorderkroon. Waarom niet gewoon kroon? Is er ook een Zuiderkroon? Nee hoor. Een Zuiderkruis wel. Is er dan ook een Noorderkruis? Nee, dat weer niet. Maar het punt is gewoon dat het kruis hoort in het zuiden. Dat heeft te maken met vernedering. Laag is dat dus per definitie. En de priesterlijke functie van Christus is een priesterlijke functie voor allen die laag zijn. In hun vernedering. Christus is onze hoge priester terwijl wij, heel in bijzonder, terwijl wij nog hier op aarde zijn. Zondaren zijn levende zonder lichaam. Maar hij is degene door wie wij in verbinding staan met de levende God. En met door wie wij leven in gemeenschap met God, zal ik maar zeggen. Daar gaat het om, hè. Hij is ook dat licht wat in onze harten schijnt, enzovoort. Vandaar die kandelaar met die 7 lampen en... Nou ja, goed, maar ga dat verder niet uitleggen. Maar dat is zuid. Maar noorden is per definitie de plaats van de troon. Trouwens, in... Dan weet ik het niet zeker, ik doe het uit het hoofd. Dus, maar ik dacht dat in Jesaja 14, waar de duivel beschreven wordt in zijn nederwerping overigens. Maar waar de duivel beschreven werd, wordt ook als onder de titel koning van Babel, want daar gaat het over, dat daar inderdaad gesproken wordt over dat hij had gezegd in zichzelf, ik zal mijn troon boven God stellen, ik zal mijn troon zetten in het noorden. Waaruit volgt dat het noorden per definitie de plaats is waar de troon staat. De hoogste positie die er is. Dat is noord dus. Dus hij, ja, doet het maar in je eigen tijd hoor. Dus hij, ja. De linkse bladzijde, linkse kolom, net iets boven het midden. Nee, net iets onder het midden staat dat het noord. Nou goed, laat maar zitten. Maar no, tegenover de kandelaar, de tafel, aan het noorden. Ik spreek allemaal over koningschap. Je komt zelfs via het noorden kom je terecht bij Babel notabene in Jesaja 14. En bovendien de dubbele kroon van de tafel duidt op niet zomaar een koninkrijk, maar het koninkrijk van de eerstgeborene. Want als het dubbel is in de Bijbel, dan spreekt het altijd over eerstgeboorterecht. Want de eerstgeborene krijgt immers een dubbel deel. Twee delen. En vandaar een dubbele kroon. Om de tafel. Is dat nog duidelijk allemaal? Nou, als nou op de wand tegenover de kandelaar een en ander op de muur geschreven wordt, waar gaat het dan over? Over het koninkrijk of over koningschap. Zie? Nou ja, dat wisten we al, dus ik heb niks bijzonders bewezen. Maar, hè. Maar je kunt het hier dus ook gewoon uithalen. Hè. Goed. Op de wand. Van het koninklijk paleis tegenover de kandelaar. Ik denk dus inderdaad aan de noordzijde. Maar voor de verklaringen van zou je dat alleen maar zo kunnen interpreteren. Het is dus een schrift aan de wand met betrekking tot het koningschap. Dat blijkt ook wel, want de volgende zin is: toen veranderde zich de glans des konings. En daarmee komen we automatisch terecht in hoofdstuk 4, want daar gebeurde dat ook. Toen hij zei, is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? Toen verloor hij ook zijn glans, wat het maar wezen mag, zijn heerlijkheid enzovoorts. En dat is waar het hier uiteraard ook om gaat. De banden zijn de lendenen werden los en zijn knieën stieten tegen elkander. Eigenlijk is het gewoon een beeld van de dood hoor. Als de banden der lendenen los worden, dan gaat het over de dood. Want de lenden hebben alles van doen met het leven. En als er met de lenden wat misgaat, dan spreekt het over de dood. Meer zal ik er niet van zeggen, want het is allemaal zo dubbelzinnig als ik er wat van zeg. En dat is ook de bedoeling dan natuurlijk, maar lenden, hè? Zou je gedacht zijn wat uit de lenden van Jacob allemaal voortkwam? Leven. En als er niks uit voortkomt, ja, dan is er met de lenden wat mis. Hij was ook geraakt aan de lenden trouwens, maar vooruit, hè. Hij spreekt altijd over de dood. En als kreupelen worden opgericht, dan worden de lenden weer vast, zal ik maar zeggen, de banden weer vast. Hij spreekt over leven. Nou goed, dus dit is een beeld van de dood. Nou, dat klopt wel, een paar uur later is hij dood, hè. Maar dat is ook precies wat het schrift op de muur onder andere aankondigt. Nou goed, dan krijgen we het bekende verhaal. Zodat de koning met... Dat zelfs dat zodat staat er niet. Ziet u dat ook in uw Bijbel? Dat is schuin gedrukt aan het begin van vers 7. Ik vind dat laconiek genoeg zo. Maar als hij zodat ook nog weglaat, dan wordt het helemaal telegramstijl. Zo van, ja, je weet wat er nou komt. Nou roept hij eerst die sterrenkijkers, die telescopen, zou ik maar zeggen. Toch? Nou goed. En die kunnen er weer niks van. Ze zouden met purper bekleed worden. En een gouden keten krijgen enzovoorts. Purper is ook aardig hoor. De grootste wijze van Babel zou met purper bekleed worden. Wordt hier gezegd, hè? In vers 7. Purper is de kleur van de middelaar. Las ik eens in een boekje van iemand wiens naam ik niet zal noemen omdat het Mellie Aldert was. Mellie Aldert. Dat is niet klaar zien nu het zalk, dat is weer een andere. Maar het lijkt erop. Maar goed, laat maar zitten. De kleur van de middelaar, zei een volstrekt ongelovige. Maar het klopt precies, want in de Bijbel is dat ook het geval. Purper is namelijk de kleur van de hoge priester. Of nog anders gezegd, purper is de vermenging van hemelsblauw en scharlaak. Leuk, en dat we weer in de tabernakel terechtkomen. Dus niet zomaar, hè. In de tabernakel had je drie kleuren eigenlijk. Plus blanco. Dat vertalen wij met wit, maar eigenlijk blanco. Dus verder niks. Of gewoon alles bij elkaar. Maar het is hemelsblauw, purper en scharlaken. En blauw staat voor de hemel, maar het staat er ook bij, hemelsblauw. Scharlaken is rood en rood staat voor de aarde. Denk maar aan Adama, de aardbodem. En Adam, die uit de Adama gemaakt was. Wiens naam dus rood betekent, enzovoorts. Hè. Dus blauw is de hemel, rood is de aarde en purper is de vermenging van blauw en rood. Purper is dus hoger dan de aarde en lager dan de hemel, als ik het dan zo zeg. Maar feitelijk is het zo, het is beide tegelijk. Het is hemel en aarde met elkaar verbonden. En daarom is purper de kleur van de middelaar en dus van de hoge priester. Op een of andere wijze. En de aardigheid is dat een koning op aarde gekleed zou moeten zijn in de kleur rood. Rood is de kleur van de koning. Dat kan niet missen, want de eerste koning over de aarde was Adam en die heette zo. Die heette rood, Adam, rood. Of Edom, maar het is hetzelfde, rood. Dus rood is de kleur van de koning. Als purper wordt, dan komt men boven de koning. Dan is men hoger dan de koning en is men verbonden met hemelse dingen. Dan gaat het dus naar blauw toe, is de gedachte. En het punt is gewoon dat de uiteindelijke grote wijze van Babel, dat wil zeggen de wijze van het uiteindelijke Babel, het laatste wereldrijk, is inderdaad een figuur die zowel hemels als aards is, namelijk de antichrist. Maitreya dus. Aan de ene kant toch wat meer dan een mens. Toch wel uit de aarde overigens, want dat staat er ook nog. Maar dat is maar één kant van het verhaal, want langs de andere kant komt hij gewoon uit de hemel. En dus purper, de grote wijze, de grote wereldleraar. Nou goed, daar zeg ik nou verder ook niks meer over. Maar Daniel staat hier in deze positie. Als de wijze van Babel. Alleen nog in positieve zin, later wordt het tegenovergestelde. Hij zal met purper gekleed worden met een gouden keten om zijn hals. En hij zal de derde heerser in het koninkrijk zijn. Ga ik verder niet op in. En nou, toen kwamen al die wijzen des konings. Maar ze konden dit schrift niet lezen. Het was een allerbelabberd handschrift misschien wel. Maar goed, zij konden dit schrift niet lezen. Nog de... Maar dat konden ze wel hoor. Maar ze konden dus koning, de zelfs uitlegging de koning niet bekend maken. Dat staat er gewoon achter. Zij konden het schrift niet lezen, nog des konings De koning dus zelfs uitlegging bekendmaken. Ik heb geen reden om aan te nemen dat ze het echt niet konden lezen. Ik heb wel reden om aan te nemen dat als er staat ze konden het niet lezen, dat het betekent ze konden wel zien welke letters er stonden, welke woorden er stonden, maar daarmee kun je het nog niet lezen. Ik kreeg laatst nog een Engels boek in handen. Ik dacht dat ik redelijk Engels kon lezen. Nou, ik kon het lezen, maar ik had geen flauw idee waar het over ging. Echt niet. Dat kan toch? Begrijp je wel? Dan kun je het toch niet lezen. En ik vraag het de mensen, vragen ze naar boeken, zeg ik, lees je Engels? Nee, lees je geen Engels. Maar die letters kun je wel opdreunen, hoor. Dat is het punt niet. Maar het gaat er maar om of je het ook nog begrijpt. Er zijn mensen die zeggen, ik kan de Bijbel niet lezen. Kunnen goed Nederlands lezen, maar niet de Bijbel. Want dan vinden ze te moeilijk taalgebruik. Dat is jammer. Dat geeft niks, je moet het niet te min gewoon doen, dan leer je het vanzelf. Nee? Ja, dat is ons toch allemaal overkomen, zo. Je begint gewoon te lezen en het went wel. Dat is niks moeilijks. Maar goed, ze konden dit schrift niet lezen in de zin van, zij konden de koning deszelfs uitlegging niet bekendmaken. En toen verschrikte de koning Belshazzar nog meer, want hij was afhankelijk van zijn wijzen en zijn wijzen wisten ook dit niet, zoals gebruikelijk. Dat komt omdat het gaat om dingen die niet voor de wereld bestemd zijn, maar die alleen bestemd zijn voor de gelovigen. En aan gelovigen maakt de Heer zijn woord bekend. Dat is nu nog zo. En de reden waarom velen, ondanks verwoede pogingen, zo weinig van de Bijbel begrijpen, is gewoon een gebrek aan geloof. Gebrek aan onderwerping aan de Heer zelf, aan de schrijver van dat woord. En degene die de Bijbel lezen, louter en alleen om de Bijbel te kunnen bestrijden, die moeten niet denken dat ze ooit wat van de Bijbel zullen begrijpen. Hetgeen een voordeel is als je het bestrijden wilt, overigens. Ja hoor, en dat vindt God ook helemaal niet erg hoor, laat dat gewoon wel gaan, dat geeft niks. Als wij ons onderwerpen aan het woord daarin geloven en werkelijk ons door de Heer willen laten onderwijzen, hoeft dat geen enkel probleem te zijn. En hij zal ons onderwijzen aan de hand van zijn woord en door zijn geest, voor zover dat wat anders is dan. Maar er staat er, de koning die kon er niks mee aanvangen, zijn glans werd aan hem veranderd en zijn geweldigen werden verbaasd. Dat zou je niet moeten interpreteren in de gebruikelijke tegenwoordige betekenis van het woord. Maar verbaasd in de zin van verslagen. Ze wisten er ook geen raad mee. Bovendien, het was zo'n leuk feestje en nou gaat het uit. Als een nachtkaas en ze waren op slag allemaal weer nuchter. Toch of niet? Zoiets, hè? Dus, alarmnummer bellen. Dat gebeurt ook. Dan staat er om deze woorden des konings en zijn geweldige ging de koningin in het huis des maaltijds. Men veronderstelt dat het de moeder was van Belshazzar. De koningin moeder namelijk, om de eenvoudige reden dat vrouwen en bijvrouwen reeds genoemd waren. Ligt ook voor de hand. Want zijn moeder zou de vrouw geweest zijn van Nabonides. En dat was de eigenlijke koning. Dus dat klopt precies. Het zal zijn moeder geweest zijn en daar luisterde hij dan naar. En moe zei, jongen. Belletje, Pietje Bel. Belshazzar, nou goed. Jongen, er loopt nog ergens een figuur rond. Die moet je hebben, Daniel. Nou, dat gebeurt dus ook. Maar er wordt dus uitgebreid door deze koningin verwezen naar voorgaande geschiedenissen. Waardoor deze geschiedenis rechtstreeks in verband gebracht wordt met de voorgaande. Staat niet op zichzelf. Schrift met schrift vergelijken moet je hier al doen. Er wordt gewoon verwezen naar het verleden wanneer Daniel al eerder dit soort problemen heeft opgelost. En de koningin zegt ook aan het eind van vers 12, laat nu Daniel geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven. En dat gebeurde dus ook. Toen werd Daniel ingebracht en de vraag was, zijt gij die Daniel enzovoorts. Ik heb van u gehoord dat een treffelijke geest in u is, geest der goden enzovoorts. En het verhaal wordt verteld. En dan zegt Daniel in vers 17, want het is al verder allemaal herhaling van wat al gezegd is, het wordt weer opgedreund. Vers 17, heb uw gaven voor uzelf, hou uw gaven maar, en geef uw verering aan een ander. Ik zal nochtans het schrift voor de koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekendmaken. En dan komt er helemaal niet, ook koning leven in eeuwigheid meer. Dat zei je nog wel. Dat zei je nog wel als je voor Nebukadnezar stond. Maar nu voor Belshazzar heeft deze Daniël weinig respect. Het lijkt me duidelijk, als ik het uitreken, het is ongeveer 70 jaar. De man moet al in de 80 zijn. Heb ik het goed? 70, 80. Ik zal het thuis eens uit. Ik heb een computertje, dus ik zal het thuis eens uitrekenen. Maar in ieder geval, hij is op hoge leeftijd uiteraard. En veel ouder dan Belshazzar. En hij heeft kennelijk ook niet al te veel respect voor hem. Mede niet om wat hier nou gebeurt. Hè? Het toneel waarop hij opgeroepen is. Dus u zegt, wat u aangaat, koning. De Allerhoogste God. Leuk hè, na al die goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. De Allerhoogste God, steek onder water. De Allerhoogste God heeft uw vader, Nebukadnezar, het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. Dus precies dezelfde uitspraak eigenlijk als uit Daniël 2 en later herhaald. Dat wil zeggen, heel dit koninkrijk van Babel vindt zijn oorzaak in het feit dat God aan de koning van Babel deze wereldmacht gegeven heeft. Ter gelegenheid van dat de Heer het koningschap van Juda en uit Jeruzalem wegnam. Dat is het verhaal. Maar dat hebben we uitgebreid besproken. En dan staat er vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volken, natie en tongen. Het leuke daarvan vind ik dat die uitdrukking, volken, scharen en natie en tongen, precies dezelfde uitdrukking, dezelfde soort uitdrukking ook, later gebruikt wordt in Openbaring notabene. En dan ben je toch echt een paar jaar later hoor. In Openbaring gebruikt wordt ter aanduiding van ditzelfde koninkrijk van Babel. In zijn herstel in de toekomst namelijk. Volken, natie en tongen. Nou goed, die beven en sidderden voor hem. Die hij wilde doden hij, die hij wilde behield hij in het leven. En wie hij wilde verhoogde hij, die hij wilde vernederde hij. Maar toen zich zijn hart verhief, Nebukadnezar dus, en zijn geest, zijn gedachten, verstijfd werden tot hoogmoed, werd hij van de troon zijns koninkrijks afgestoten en men nam de eer van hem weg. Dat is dus gewoon Daniël 4, het voorgaande hoofdstuk. Hetzelfde verhaal. En hij werd van de kinderen de mensen verstoten en zijn hart werd de beesten gelijk gemaakt. En zijn woning was bij de woudezelen, wat hem wezen mag. En men gaf hem gras te smaken, gelijk de ossen, et cetera, et cetera. Totdat hij bekende dat God de Allerhoogste heerser is over de koninkrijken der mensen. En het is die God die over die koninkrijken der mensen stelt wie hij wil. En wie stelt hij daarover uiteindelijk? De Heer Jezus Christus, namelijk de laagste onder de mensen. Uit Daniël 4, vers 17. Ik weet niet zeker of ik dat eigenlijk wel genoemd heb vorige keer. Ik ben altijd bang dat ik net precies dat soort schriftplaatsen over het hoofd zie. Daniël 4, vers 17. Opdat de levende bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil. Ja, hij zet daarover niet de meest hoge, niet de hoogmoedige, hè, over de mensen, maar juist de laagste, de nederigste betekent dat. En de nederigste mens is uiteraard de Heer Jezus Christus, zoals uitgebreid beschreven, in elk geval in Filippenzen 2, en daar laat ik het nou maar bij. Maar juist om zijn vernedering ontvangt de Heer Jezus dit koninkrijk over de wereld. In de toekomst uiteraard. Hè? Maar daar gaat het om. Maar in het algemeen, God stelt zelf aan de koning over de koninkrijken der aarde. En tot Belshazzar wordt gezegd in 5 vers 22. Gij Belshazzar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, hoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt de voorwerpen van deze God des hemels, deze Allerhoogste God, misbruikt in de dienst aan de lagere goden. Om zo te zeggen. En gij hebt God niet verheerlijkt. En toen verscheen het teken aan de wand. Want zo heet dat nog steeds in het Nederlands. Een teken aan de wand. Waarin inderdaad de ondergang van zijn koningschap als zodanig wordt aangekondigd. Maar waarbij bovendien de ondergang van Babel zelf wordt aangekondigd. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Dan gaan wij weer terug naar Daniël 5. Waar wij terecht waren bij vers 24. Toen is dat deel der hand van hem gezonden en dit schrift getekend geworden. En dan heel kort geeft Daniël de verklaring. Voor zover hij een verklaring geeft. overigens. Het schrift is meneer Tekel Uvasin. En de uitlegging is meneer Tekel Peres. Dat heb je toch, hè? Meneer Tekel Peres. Meneer staat twee keer op de muur, maar het wordt maar één keer besproken. En dan zegt u waarschijnlijk, meer is ook niet nodig. Maar daarna is natuurlijk wel de vraag waarom het dan toch twee keer op de muur stond. En dat wordt niet beantwoord. Nee, dat komt zo wel. Er staat meneer, in vers 26. God heeft het koninkrijk geteld en hij heeft het voleind. Want meneer betekent gewoon tellen. Tellen. En er staat tekel, gij zijt in weegschalen gewogen, gij zijt te licht bevonden, maar tekel betekent gewoon wegen. Als het een werkwoord is, tenminste, als je het opvat als werkwoord, laat ik het zo zeggen. Dan is meneer tellen, tekel is wegen, wat eigenlijk hetzelfde is. Hoeft niet noodzakelijk, maar het kan wel. Wegen is toch ook tellen? Aantal gewichtseenheden tellen, zeker wel. En dan Peres. Uw koninkrijk is verdeeld en dat is precies wat Peres betekent. Het is ons Nederlandse woord bres. Verdelen, scheiding maken. Peres, een breuk. Zo komt het in het Oude Testament nogal eens voor. Peres, bres, verdelen. Maar verdelen heeft ook van alles van doen met tellen. Toch? Ja, als je, nou ja, laat maar zitten. Ik wil zeggen, je hebt zoveel appels en zoveel peren en je hebt zoveel mensen die van moeten eten. Dan moet je ze net op elkaar delen om te kunnen verdelen en dan moet je ze dus uittellen. Kortom, er worden toch tellen. En als het in kilo's was, dan had het gewogen moeten worden. Kortom, er staat gewoon drie keer hetzelfde op de muur. Sterker nog, vier keer. Want meneer is sowieso twee keer hetzelfde en de andere twee woorden zijn gewoon synoniemen. Wegen of tellen, wegen, verdelen. Ik maak me sterk dat die figuren, de wijzen, de sterrenkijkers, de Galdeën of hoe ze maar heten mogen, dat best op de wand hebben zien staan, maar niet geweten hebben wat het betekent. En waarom dat er staat. Bovendien, je kunt niet eens zeggen, ja, maar er staat Hebreeuws op de muur en die Galdeër die lezen geen Hebreeuws. In de eerste plaats, dat laatste is hoogst twijfelachtig. Maar het eerste ook, want hier in de Bijbel staat er niet eens in het Hebreeuws. Het staat in het Aramees. Of, zoals de Engelsen zeggen, in het Galdees. De taal der Galdeeën. Daar is dit deel van Daniel zelfs in geschreven. Dus je mag aannemen dat ze dat ook lezen konden. Nou goed. Ja, misschien stond het er in het Engels en is het boek vertaald. Theoretisch, het had een andere taal kunnen zijn. Ik bedoel, maar dan zoek je het veel verder. Als je het onderuit wil, kan altijd, hè. Maar dat ligt niet voor de hand. Het punt is gewoon dat deze drie woorden, drie verschillende woorden bedoel ik, die sterrenkijkers gewoon niets zeiden. En Daniel geeft wel eens een verklaring, maar of het nou is omdat hij in een slechte bui is. Hij wordt per slot 's nachts van huis gehaald. Door die vervelende bel, Belsenzaar, dat weet ik niet. In elk geval is het zo dat, eigenaardig genoeg, waar in de Bijbel profetieën, visioenen of tekenen verklaard worden, worden ze nooit volledig verklaard. En zelfs geldt dat in het Nieuwe Testament. Ik moet er altijd bij grijnzen als ik er aan denk aan de gelijkenissen namelijk in het Nieuwe Testament. Daar moet ik altijd bij lachen. Omdat daar, niet boos worden, maar omdat daar zoveel onzin over verteld wordt. Want gelijkenissen zijn om dingen te verbergen. Punt 1, dat staat er gewoon bij, Matthäus 13. Punt 2... Wij weten dat allemaal, want we begrijpen de gelijkenissen niet. Ze moeten ons uitgelegd worden. Dus verbergen ze iets. Punt 3. Ze worden ook uitgelegd in de Bijbel. Weer Matthäus 13. Echter, lang niet allemaal. De meeste niet namelijk. En waar ze uitgelegd worden, begrijpen we ze nog niet. Ben u er nog? Dat voor het geval u nog het verhaal in gedachten hebt, dat gelijkenissen voorbeelden geven uit het dagelijks leven, uit het maatschappelijke leven. En dat het een Oosterse gewoonte was om in gelijkenissen te spreken enzovoorts, om bepaalde dingen duidelijk te maken. Wat een onzin, want door gelijkenissen worden de dingen niet duidelijk, maar onduidelijk. Zelfs nadat ze verklaard zijn. En waar ik nou eigenlijk alleen maar even op wilde wijzen is dat de Bijbel weliswaar bepaalde geheimzinnige dingen verklaart, maar nooit volledig. En dus ook niet de bedoeling. En hier gebeurt het ook niet. En in Daniël 4 gebeurt het ook niet. En in de volgende hoofdstukken zullen we zien dat er nog heel wat vragen overblijven. Want bijna al die profetieën uit de volgende hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 7 dan, krijgen een verklaring mee. Dat maakt die hoofdstukken zo lang. En lastig te volgen, want eerst krijg je het verhaal en daarna de uitlegging. Net als hier in hoofdstuk 4 en 5 en in hoofdstuk 2 eigenlijk al. Maar ook daarna houden we nog vragen over, want de uitlegging is nooit volledig. En dat is hier ook zo. Er blijft namelijk iets liggen voor de toekomst. Want de gewone gedachte hier uit Daniël 5 is natuurlijk, hij is gewogen en te licht bevonden. Het was te weinig. Zijn dagen zijn geteld. Het houdt op, het zal afgebroken worden. Enzovoort. Kortom, zijn koninkrijk zal verdeeld worden. PRS is leuk, want PRS betekent dan inderdaad verdelen als synoniem van tellen en wegen. Verdelen namelijk uitdelen in dit geval dan. Maar het is een leuke woordspeling, want het koninkrijk zou aan de Mede en Perzen worden gegeven. En Perzen, dat is precies hetzelfde woord, PRS. Het is precies hetzelfde. Dus Daniël maakte van PRS, ja, het wordt aan de Perzen gegeven. En verdelen is ook leuk, want het wordt gegeven aan de Mede en de Perzen. Wat onder hen verdeeld. Ook aardig. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Bovendien blijven wij met het probleem zitten dat bij wijze van spreken een uur later deze profetie dan kennelijk vervuld wordt. Want Belshazzar verliest zijn koninkrijk. En het wordt overgenomen inderdaad door de Meden. En vervolgens de Perzen. En het andere ding is, er stond op de muur 2 maal Mene. Waarom stond het er 2 maal? Leuk, hè? Als dat zo zou zijn, broeder, dan zou Tekel en PRS er ook 2 maal hebben moeten staan. En bij voorkeur zelfs 3 maal. Dan staat het pas vast. Dan moet ik 3 keer naar vooruit. Om de eenvoudige reden dat er nog veel meer achter steekt. En wat er achter steekt is namelijk dat wij bovendien zouden moeten doen wat deze woorden zeggen. En de woorden zeggen, de mensen die puzzels oplossen, cryptogrammen, die moeten dit zo herkennen, als ik het nu ga vertellen. Dat moet je zo herkennen. Je moet die woorden weliswaar lezen en een betekenis geven, maar je moet bovendien doen wat die woorden zeggen dat je doen moet. Namelijk, tellen, wegen en verdelen. Dat moet je ook doen ermee. Nou valt dat niet mee, omdat dit buitenlandse woorden zijn, dus je herkent het niet. Maar als het Nederlands zou zijn, dan zouden er echt mensen opkomen op de gedachte die ik nu naar voren ga brengen. Omdat het in puzzels heel gewoon is, een cryptogramma zeker. Want de aardigheid is dat mene is hetzelfde als een mina. Dat is niet de dienstmeid van de buren, denk ik dan. Mina. Maar een mina is gewoon wat wij in het Nederlands noemen een pond. Een mina is namelijk een eenheid. En die kun je natellen dus. En eigenlijk mina is gewoon een teleenheid. Het wordt vertaald met tellen. Maar ja, even daarnaast. Wat denkt u van het woord meter? Wat betekent het woord meter? Een maat. Iets wat je op kunt meten. En hoe lang die is, daar heb je geen flauw idee van op dat moment. Doet er niks te zaken. Meter betekent ook maar gewoon een maat. Een meeteenheid. En mina betekent tellen. Of eventueel als het een zelfstandig naamwoord is, een teleenheid. En in dat geval wordt het vertaald met pond. Naar het Nederlands, naar het Engels, wat het maar wezen mag. Mina. Het woord komt trouwens in de Bijbel voor in Ezechiël 45 geloof ik. Dat wil ik afwezen. En ik wijs het niet met grote nadruk naar dat vers. Want hoeveel een mina is, dat kun je in de Bijbel niet echt terugvinden. Maar het is gewoon uit de ongewijde geschiedenis bekend. Dus ik doe er verder ook niet moeilijk over. Er staat er wel in, ja, staat in de handboeken gewoon. Een mina, wordt het vertaald met mina, dacht ik. Nou goed, mina. Iets dergelijks geldt voor tekel, want tekel is hetzelfde als shekel. Een sikkel, namelijk. En het is dan een maat, ook een maat. Een gewogen maat, dus in dit geval, hè, want tekel of shekel betekent gewoon wegen. Dus een bepaald gewicht aan goud of zilver of wat het maar is. Daarom heb je sikkelen zilvers en sikkelen gouds of wat het maar wezen mag. Wat het maar is, maar het is een bepaald gewicht. Dus ook een maat. En daarna PRS. Letterlijk vertaald met verdelen. En als zelfstandig naamwoord betekent het dus gewoon een deel. En het is gewoon een half pond. Een halve mina namelijk. Ben u dan nog? 1 peres, dat is namelijk een maat. 1 peres is een halve mina. Ja, dat ziet er wat vreemd uit. Maar, ja. Maar goed. En nou komen we al iets dichter bij tellen, wegen en verdelen. En bovendien komen we ook iets dichter bij waarom meneer, den dus mina, 2 maal op de muur staat. Het is namelijk een bepaalde maat en het is een maat die 2 keer geteld moet worden. Dus het wordt 2 mina, 1 sikkel en een halve mina en een half pond. Dus 2 pond, 1 sikkel en nog 1/2 pond. 2,5 pond en 1 sikkel. Ben je daar nog? Kun je niet bij elkaar optellen, want appels en peren kun je niet bij elkaar optellen. Dus dan gaan we de breuken oefenen, 3e klas lagere school. Nee, 4e klas lagere school was het. Meester Rieberts, bijgenaamd Pijp. Maar... breuken. Ja. Want 1 mina, daar komt hij hoor, dus, dan roep ik het even af. Hè. 1 mina, dus 1 pond, dat is 1 mina is 50 sikkels. Sikkelen. 1 mina is 50 sikkelen. En aangezien 1 sikkel weer is 20 gera, G-E-R-A, 20 gera, is 1 mina dus gewoon 1000 gera. 1000. Dit is helemaal geen werk voor theologen, dat begrijpt u toch? Nou, daarom weet niemand daar wat van. Rekenen en theologie, dat zijn dingen die elkaar om een of andere wijze, een of andere reden niet schijnen te verdragen. Maar goed, het kan heel goed samen. Ik denk wel eens, als je dit kunt uitrekenen, dan moet je eigenlijk naar de beta-kant, heet dat. Naar de B-kant, de wiskundekant. Maar dan word je nooit theoloog. En als je niet kan rekenen, kun je altijd nog theologie studeren. Zo is het eigenlijk tegenwoordig. Hè? Maar dit soort dingen kom je dan nooit meer uit. Hè? Nou goed, dan gaat hij weer. Hè? 1 mina is 50 sikkels. En aangezien 1 sikkel 20 gera is, is het dus 1000 gera. Kan iemand het even aan die zuster uitleggen hier? In de pauze. In het speelkwartier. En weet je wat nou het leuke is? Daar komt nou nog een keer, want er staat nog een keer meneer op de muur. Dus we krijgen nog 1 mina van 50 sikkels. En dus van 50 sikkels maal 20 gera, want 1 sikkel is 20 gera. Dus we krijgen nog 1000 gera op de muur. Heb je dat? Sommige mensen kijken verbaasd, sommigen zitten te lachen. En ik heb nou geen idee meer wie het nou nog volgt. Dat is niks moeilijks hoor. 1 mina is 50 sikkels. En aangezien 1 sikkel 20 gera is, is het 50 maal 20 gera dus gewoon 1000. 50 maal 20 is 1000. Dat heb je toch, hè? Tenminste, dat was in mijn tijd. Was dat zo? Nou, 1000 gera. toen stond er nog een keer Mina op de muur. Dus er komt nog 1000 gera bij. Inmiddels heb je dus 2000 gera. Ja. Wat het maar wezen mag, maar dat is het. En we zijn nu aan tellen, wegen en verdelen. We zijn precies aan het doen wat die woorden ook zeggen dat je doen moet. Heb je dat nog? Nou goed, eigenlijk moet je nou al weten wat eruit komt. Dat is makkelijk als je kloppend moet maken. Maar goed, laat me zitten. Dan komt er een tekel, dat is een sikkel. Nou, een sikkel was 20 gera, dus die tellen we er ook nog bij op. Dus hebben we nu 2020 gera. Toch?
Ja.
En dan komt er nog een peres, namelijk een verdeelde mina, een halve mina. Dat is dus 500 gera in plaats van 1000. En dan hebben we totaal... Kunt je, hè? 2520 gera, wat het maar wezen mag. Hè? Dat zal ik u zeggen, dat is 7 maal 360. En dus zijn dat precies de 7 tijden uit het voorgaande hoofdstuk. 7 maal 360 jaren. 2520 jaren. Hoe lang zou het koninkrijk van Babel worden weggenomen? Gedurende 7 tijden. En vorige keer hebben we gezien dat er niks anders op zit. En dat die 7 tijden staat voor 7 maal 360 jaar. Waarom leg ik nou niet meer uit? Maar het kan gewoon niet anders. Er is niks anders te regelen. Dus gewoon 2520 jaren had er moeten zijn. In hoofdstuk 4 hebben we daar al geconcludeerd. Maar het leuke is dat hoofdstuk 5 zegt het ook. Maar dat is veel minder bekend. Maar het staat gewoon op de muur. Een mina, nog een mina, een pond, een sikkel en nog een half pond. Bij elkaar, eerst naar Leiden naar de kleinste eenheid, gera, en dan staat er 2520 gera. Hetgeen dus inderdaad de gedachten uit hoofdstuk 4 bevestigt, namelijk dat 7 tijden over Babel zouden voorbijgaan. Want eigenlijk moet je naar aanleiding van hoofdstuk 4 vragen, staat dat nou nog ergens in de Bijbel, want... ik heb er geen bijbeltekst voor eigenlijk, maar een bijbels beginsel is echt. Het moet toch minstens 2 keer ergens staan, anders dan wordt het heel voorzichtig mee worden. Hè? Nee, op grond van, bij de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woorden bestaan. Je moet er minstens 2 hebben. Bij voorkeur nog een paar meer, maar minstens 2. En 1 keer is niet voldoende. Nou, hier heb je 2. 1 keer in Daniel 4 en meteen eroverheen Daniel 5. Maar zo ver weggestopt dat je daar gewoon helemaal niet meer aan denkt. En bovendien, wij zouden toch op die gedachte moeten komen. Want hoofdstuk 5 verwijst uitgebreid vele malen naar hoofdstuk 4. Na Nebukadnezar. Het verhaal had er helemaal niet bij gehoeven, maar het staat erbij. Wat in de tijd Nebukadnezar is overgekomen. Daardoor wordt hoofdstuk 5 al geplaatst binnen het kader van hoofdstuk 4. En wat hier dus in hoofdstuk 5 gebeurt, is niks anders dan de herhaling van dezelfde waarheid. En het schrift op de muur zegt in eerste instantie, en het wordt tot Belshazzar ook gezegd, dat het koninkrijk van hem zou worden afgenomen. Maar in tweede instantie verwijst het naar wat al aan Nebukadnezar gezegd was. En dus dat het koninkrijk van Babel zou worden weggenomen en na 7 tijden weer aan Babel zou worden teruggegeven. Nou, verder hoef ik daar niks van te zeggen, want die 7 tijden heb ik vorige keer hiervoor gerekend. En inmiddels heb je als het goed is allemaal dat ook nog zwart op wit door de brievenbus gekregen. Dus vooruit maar. Aardige berekening. Ik heb er nog nooit een argument tegen gehoord. Integendeel. Nee, ja, ik helemaal niet tegen die berekening. Hoor. Alleen dat men zegt van je mag dat niet uitrekenen. Maar dat heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen. En ik zou niet weten waarom, als je hier in deze hoofdstukken merkt dat het gaat om 2520 jaren van 360 dagen per stuk, waarom je dat dan niet zou uitrekenen. En ik denk altijd, ja, als ik het niet doe, doet een ander het. Dat mag natuurlijk ook, maar ik maak liever zelf het verhaal af. Hè? En dan reken je het gewoon na. Maar ik heb nog nooit gehoord wat er aan de berekening niet zou kloppen. Integendeel. En de andere berekeningen zijn die van de Zevendagsadventisten, Jehovah's getuigen, nog zo wat lui. En die hadden allemaal al vervuld moeten zijn en zijn nooit uitgekomen. Dus wat sta ik te vertellen? Zo zit het gewoon. Waarbij we natuurlijk op moeten passen en deze 2520 jaren niet moeten rekenen vanaf 538 van onze jaartelling, vanaf de nacht namelijk waarin Belshazzar gedood werd. Want dat is niet zo. Dat heeft alleen te maken met een toepassing daar direct voor zover Daniel hem geeft op Belshazzar. Maar er zit veel meer achter wat Daniel niet geeft hier, wat je geen woord over hebt. En dat gedeelte, dat treedt niet in werking bij de verovering van Babel door de Mede en de Perzen. Want u en ik weten hopelijk langzamerhand dat Babel net zo mooi de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk was als dat het dat ook was van het Babylonische Rijk. Babel bleef dus gewoon de hoofdstad. Zoals uit volgende hoofdstuk in elk geval blijkt. Hoofdstuk 6 dus. Heb u dat? En het punt is dat van Babel, van de stad Babel, het koninkrijk pas werd weggenomen in het vierde jaar van Xerxes, nummer weet ik veel. Hij had een rugnummer, maar ik ben de eerste geloof ik. Maar er staat in die jaartallen tabel die ik wel eens uitdeel. Nou goed, 482 voor onze jaartelling. Is ook geen twijfel over mogelijk. Soms geeft men geen jaartal, zeg maar, nou, het waren tijden van opstanden van Babel enzovoort. Maar als het jaartal gegeven wordt van de ontmanteling, want zo heet het officieel, van de ontmanteling van Babel, als het officieel vermeld wordt, ben ik nog nooit wat anders tegengekomen dan 482 voor onze jaartelling. En vanaf dat tijdstip moet je dus rekenen, 2520 maal 360 gedeeld door 365,24. Weet je wel, en dat uitzetten minus een jaar nul en dan gedeeld door 2 per dag. Nou, kon ongeveer. Nou ja, goed, dat doe ik nou niet meer. Maar in 2003, dat is het dan. Dus 2003 moet dan volgens de berekening, ik zeg niet volgens de Bijbel, ik zeg volgens de berekening, en die staat niet in de Bijbel. Volgens de berekening zou het jaar 2003 op onze kalender zijn. En ja, misschien dat er jaren mankeert. Bij wijze van spreken dan, dat kan trouwens makkelijk genoeg. Maar veel mis kan er niet zitten. En ik hoef het ook niet te vertellen, want waarom anders is men in onze dagen Babel aan het herbouwen? En waarom gebeurt dat mede met de centjes, dat mag niemand meer weten, maar met de centjes van de Verenigde Naties, want het is wel degelijk zo. Er waren nog steeds een krantenartikel, ik meen uit 1973, maar misschien ben ik er buis. Krantenartikel uit 1973, waarin melding gemaakt werd dat Irak bij de UNESCO, de Culturele Raad van de Verenigde Naties, heet dat geloof ik, subsidie had gevraagd voor de herbouw van Babel en ook inderdaad heeft gekregen. Hoe het verder gegaan is, weet ik niet. Maar dat was toen zo. En dat is dus al een aardig poosje terug. En inmiddels is men heel eind op streek. Goed, nou daar gaat het verder niet over. Wat ik nou nu nog wel moet zeggen, omdat ik het bij het voorgaande hoofdstuk ook even vergeten ben, in de haast, is dat in 538 weliswaar een eind kwam aan het Babylonische Rijk, maar niet aan de positie van Babel als hoofdstad van de wereld. Maar in tegendeel, Babel bleef hoofdstad van het Wereldrijk, ook in de dagen van het Medo-Persische Rijk, tot in het jaar 482. Dus we bleven nog 1848, 54, 56 jaar, weet je veel, zoiets. Heb ik het gauw uitgerekend, zo. Nog tientallen jaren dus bleef het de hoofdstad. En dat 482 dan ook inderdaad de juiste optie is voor deze berekening, wordt in hoofdstuk 4 al bevestigd, want daar is sprake van een koperen en ijzeren band om de stronk van deze afgehouwen boom. Wel nu, als de berekening van die zeven tijden zou hebben moeten beginnen bij de verovering van Babel door de Meden en Perzen, zou er ook een zilveren band om die stronk gemoeten hebben. Ziet er moeilijk. Want zilver staat voor het Medo-Persische Rijk. Heb je dat? En als ten tijde van het en van het Medo-Persische Rijk en van het Rijk van Alexander de Grote en ten tijde van het Romeinse Rijk Babel Nou ja, onder het gras is, onder het kruid der aarde, zal ik maar zeggen. Kortom, alleen maar ruïnes zijn, eigenlijk alleen maar fundamenten in de grond. Als dat zo is, dan zou die periode weergegeven moeten worden door een zilveren band voor het Medo-Persische Rijk, een koperen band voor het Grieks-Macedonische Rijk en een ijzeren band voor het Romeinse Rijk. Niettemin, het is alleen maar een koperen en een ijzeren band en niet een zilveren band. Zodat de uitgangsdatum voor deze zeven tijden niet is aan het begin van dit zilveren rijk der Mede en Perzen, maar later. En daarom is er geen zilveren band, maar wel een koperen en een ijzeren band. Want alleen gedurende het Grieks-Macedonische Rijk en het Romeinse Rijk was Babel niet de hoofdstad van de wereld, in het Medo-Persische Rijk aanvankelijk nog wel. In het Griekse zou het dat worden. En werd het voor dat doel herbouwd. Maar u weet hoe dat afgelopen is. Alexander de Grote stierf een wel zeer vroegtijdige dood. Een geheimzinnige dood staat in alle boeken. Maar geheimzinnig is het niet. Hij probeerde Babel tot hoofdstad van zijn rijk te maken. En de zeven tijden waren nog niet om. Dus toen kostte het hem de kop. En daarmee vervolgens werd zijn rijk verdeeld. In vieren namelijk. U weet wel, de koning van het noorden en het zuiden, maar dat komt in de volgende hoofdstukken vanzelf aan de orde. Dat wil zeggen, het zou zijn hoofdstad zijn, maar het werd het niet. Echter is het de voorafschaduwing van wat in de toekomst zal gebeuren, namelijk de herbouw van Babel, door iemand die bovendien zichzelf in het rijtje stelt van Nebukadnezar en Alexander de Grote. De man heet Saddam Hussein en hij herbouwt Babel en zal wel degelijk de hoofdstad van de wereld worden. En vermoedelijk precies ter gelegenheid van de voltooiing van de herbouw, want de timing, chronologisch, klopt precies. Dat wil zeggen, als mijn berekening klopt, dan, wel, dat klopt dan ook. Namelijk, 2003 zou het jaar zijn, als alles klopt, voor van het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee de verwoesting van Jeruzalem en daarmee de verschijning van de Heer en de verzameling van zijn overblijfsel in Petra enzovoorts. En aan de andere kant is dat dan de gelegenheid om Babel tot hoofdstad van het op te richten wereldrijk uit te roepen. Want vergis je niet, daar wordt nu al aan gewerkt, aan dat wereldrijk. En dat zal in stroomversnelling komen. Ongetwijfeld direct na de opname van de gemeente, door de opkomst van de Maitreya, de antichrist, zeg maar. En als inderdaad dan de christenen weg zijn en de Joodse staat vernietigd is enzovoort, is volkomen de weg vrij om niet alleen dat nu reeds geplande feest te vieren van de voltooide herbouw van Babel in 2003, maar om meteen ook van de gelegenheid gebruik te maken, omdat zojuist Jeruzalem verwoest is enzovoorts, om van de gelegenheid gebruik te maken om dan daar de zetel te stellen van die van de wereldregering die tegen die tijd toch zo langzamerhand die gevormd gaat worden, maar waarvan de vorming dan kennelijk voltooid zal zijn. En het klopt wonderen wel met de Bijbelse gegevens. Misschien niet op één dag, maar ja, wie vraagt daar nou om? Dat zijn ernstige dingen, dus ja. Dus als je nou weer schrikt en zegt, maar dan is de wederkomst van Christus aanstaan. Dan zeg je, ja, kom nou eens wat nieuws zeg. Dat weten wij al jaren dat dat aanstaande is. Dat is een vanzelfsprekende zaak, uiteraard. Dat aanstaande is, dat blijkt uit een heleboel gebeurtenissen. Maar een van de tekenen destijds, om eens een cliché te gebruiken, is wel degelijk de herbouw van Babel en de ontwikkelingen in het tegenwoordige Irak. Goed, nou ik geloof niet dat ik nou nog wat vergeten ben. Heb je nog vragen? Dat mag ook nog. Niet over het weer van morgen, alstublieft. Maar. Goed, dan zullen we het hierbij laten. En de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u dat we ook vanavond dat profetisch woord mochten openen. En geplaatst mochten worden in deze oude gebeurtenissen, oude geschiedenissen, maar tegelijkertijd mogen zien hoe deze profetieën in onze dagen vervuld zullen worden. We danken u dat we daarmee mogen kunnen vaststellen hoe laat het is op uw kalender en op uw klok. En we danken u te mogen constateren dat binnen afzienbare tijd al hetgeen de profeten gesproken hebben vervuld zal worden. En dat binnen afzienbare tijd onze heiland zal verschijnen in heerlijkheid. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En dat we mogen weten reeds nu verlost te zijn uit een wereld die in duisternis wandelt. Verlost te mogen zijn van de macht der zonde, verlost te zijn van de wet en de macht van de dood. En te mogen wandelen in dat licht van uw woord, in het algemeen en van uw profetisch woord in het bijzonder. We danken u dat u ons op de hoogte stelt van die dingen die haast geschieden moeten. Wij willen onszelf dan ook bij u aanbevelen, Vader. We hebben vrijmoedigheid om tot u te naderen, om u te vragen of u ons wilt geven die genade, die barmhartigheid, die hulp te bekwame tijd die u beloofd hebt. We danken u dat we ons aan u mochten onderwerpen en mogen weten dat u deze beloften ook aan ons gedaan hebt. Daarom doen we daarop een beroep en bevelen ons bij u aan. Wilt u ons nabij zijn, ook in de dagen die voor ons liggen, met uw kracht en met uw geest en met uw woord, om Christus wil en uit genade. Amen. Daniël 6, waar wij weer een lang hoofdstuk hebben, dat ik u zal voorlezen. Daniël 6, waar staat: Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde drie vorsten, van de welke Daniël de eerste zou zijn, de welke die stadhouders zelfs zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders daarom dat een voortreffelijker geest in hem was, en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar ze konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en de stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden, naar de wet der Meden en der Persen die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat zijn schrift getekend was, ging hij in zijn huis. En hij had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde drie tijdens daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings. Heb gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enige god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide: het is een vaste reden naar de wet der Meden en Persen die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordde zij en zeide voor de koning: Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt. Maar hij bidt op drie tijdensdaags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf. En hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot de koning en ze zeiden tot de koning: weet, o koning, dat der Meden en der Persen wet is dat geen gebod noch ordonnantie die de koning verordend heeft mag veranderd worden. Toen beval de koning en zij brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël: uw God, die gij geduriglijk eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd. En de koning verzegelde dezelve met zijn ring en met de ring zijn geweldigen, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter en liet geen vreugdespel voor zich brengen, en zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in de vroege morgenstond met het licht op en hij ging met haast henen tot de kuil der leeuwen. Als hij nu tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël: o Daniël, gij knecht des levende gods, heeft ook uw God, die gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniel tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil der leeuwen toegesloten, dat ze mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zeide dat men Daniel uit de kuil trekken zou. Toen Daniel uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en zij brachten die mannen voor die Daniel overluid beschuldigd hadden, en ze wierpen in de kuil der leeuwen hen, hun kinderen en hun vrouwen, en ze kwamen niet op de grond des kuils of de leeuwen heersten over hen. Zij vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natie en tongen die op de ganse aarde woonden: Uw vrede worden vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden. En zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt en hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniel uit het geweld der leeuwen verlost. Deze Daniel nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores de Perziaan. Tot zover. En dit is dan de enige geschiedenis in de Bijbel die zich afspeelt in de dagen van Darius de Meder, zoals hij genoemd wordt, meteen aan het begin van het hoofdstuk. We horen daarna niks meer van hem, want zijn koninkrijk wordt overgenomen door Kores de Perziaan. We hebben daar bij gelegenheid al even bij stilgestaan, natuurlijk, in het verleden. Want het was zo dat aan het eind van dat er een eind kwam aan het officiële Babylonische Rijk in die nacht die nog net beschreven wordt aan het einde van hoofdstuk 5... toen officieel de Meden onder leiding van deze Darius de stad veroverden. En het was deze Darius de Meder die gedurende 2 jaar zijn residentie had in Babel, alvorens zijn hoogste baas kwam opdagen, namelijk de bekende Kores de Pers. Deze Darius de Meder kennen wij uit de ongewijde geschiedenis eigenlijk helemaal niet. En voor zover we hem kennen, kennen we hem onder een andere naam. Kubaru of Gobrias in het Grieks. Wij kennen hem verder niet. Lange tijd kennen we zijn bestaan trouwens helemaal niet. Maar deze naam Darius is ook gewoon maar een titel, die van hoofd of herder of leider of wat het maar wezen mag. Het is een titel die later ook onder de Perzen in gebruik was. Darius de Eerste, Darius de Grote, dat was niet deze man. Hè? De beroemde Darius uit de ongewijde geschiedenis, dat is een heel andere figuur dan deze Darius de Meder. Hoe het ook zij, Darius de Meder ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. In de eerste plaats komen wij daarmee aan het einde van het Babylonische Rijk. Dat is een tamelijk belangrijk gegeven, mede voor de betekenis van deze geschiedenis. Want hoe dan ook deze geschiedenis heeft een profetische betekenis. Misschien geen sensationele, maar hij is er wel degelijk. De gedachte is namelijk, deze geschiedenis zich afspeelt nadat officieel een einde gekomen is aan het Babylonische Rijk. Niet aan de heerschappij van Babel zelf, want zoals eerder gezegd, Babel bleef gewoon de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk en daarna nog tientallen jaren ook van het Griekse Rijk. Pas in de dagen van het Romeinse Rijk was Babel helemaal verdwenen. En zo heb ik het afgelopen zaterdag geloof ik gezegd, Babel ging ondergronds. Dat is het eigenlijk. Hè? Babel bleef er nog steeds, maar niet de stad, maar wel de Babylonische beginselen. In de zin van de beginselen, de Bijbelse beginselen of principes van Babel. Daar heeft dit ook alles mee te maken. Om deze keer dan maar meteen met de deur in huis te vallen. In elk geval is het zo dat deze geschiedenis van Daniel een profetie is over de geschiedenis van de Heer Jezus zelf. En dat zijn het feit dat hij geworpen werd in de kuil der leeuwen en daaruit verlost werd, is niks anders. Nou, misschien nog wat anders, maar in elk geval, het is een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is een opmerkelijke aangelegenheid, toch wel. Niet omdat wij die waarheid als zodanig niet kennen, want het is natuurlijk misschien wel, ja zeker, de meest elementaire waarheid van het christendom. Ik zeg het nou wat plechtig, maar zo bedoel ik het niet. Maar het is de belangrijkste waarheid die we uit de Bijbel kennen. De dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, waardoor inderdaad verlossing tot stand gebracht is en waardoor een nieuwe schepping tot stand gebracht wordt. Het neemt echter niet weg dat deze meest elementaire Bijbelse waarheid in heel het Oude Testament nergens expliciet genoemd wordt. En onder expliciet verstaan wij dan dat het nergens duidelijk beschreven wordt, gewoon zwart op wit, dat dat zal gebeuren. Het is namelijk zo, en het staat ook zwart op wit, wel expliciet in het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe 2, dat deze gebeurtenis, de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, zeg maar gewoon in min of meer Hebreeuws, de dood en opstanding van de Messias, dat die in het Oude Testament en daarmee ook in Oud-Testamentische tijden verborgen was. Daar word ik een goede reden voor opgegeven in 1 Korinthe 2. Het lijkt me verstandig om toch even te lezen. 1 Korinthe, hoofdstuk 2, in vers 8 in het bijzonder. Ik kan op het verband helaas niet ingaan. Maar 1 Korinthe 2 vers 8, waar gesproken wordt in vers 7, en eigenlijk al vanaf vers 1, over wat genoemd wordt de verborgenheid. Wijsheid Gods, namelijk vers 7 van 1 Korinthe 2, wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Die bedekt was, wijsheid Gods, die bedekt was, vers 7, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. En dat al van eer de tegenwoordige wereld was. En de gedachte is daarbij niet slechts aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. De gedachte is eigenlijk aan onze hele tegenwoordige bedeling, zoals we dat dan maar noemen. Waarin het normale, als ik het zo mag zeggen, werk Gods is onderbroken. Waarmee, anders gezegd, het werk Gods aan de wereld in het algemeen en aan Israël in het bijzonder is onderbroken. En dat is al nu bijna 2000 jaar zo. En het punt is dat pas in de toekomst dat werk voortgezet zal worden. En wat God in de tussentijd doet, is strikt genomen niet een werk aan Israël, officieel niet althans, officieus wel degelijk, maar daar gaat het nou niet om, officieel niet aan Israël, en even officieel ook niet aan de wereld. Het werk wat God doet, of moet ik gewoon zeggen voor zover God wat doet, doet hij dat aan ons. Dat wil zeggen aan de gemeente. Om het heel eenvoudig te zeggen, want ik kan er gewoon niet uitgebreider op ingaan, maar voor degene die dingen niet weet, is het nuttig om ze een keer voorbij te horen komen. De gedachte is gewoon deze, dat het werk wat God zou doen, was in ieder geval een koninkrijk, een eeuwig koninkrijk oprichten, waarin niet de Satan, maar waarin hij zou regeren. En ik kondig de aankomst van zijn zoon, die wij inmiddels kennen als de Heer Jezus Christus, maar vanuit Oud-Testamentische tijd kennen we de naam Jezus dan niet. Wij kennen hem als de Messias. Naar het Grieks vertaald met Christus. Hij wordt in het Oude Testament aangekondigd en hij zou zijn de Zoon van God, want dat staat wel degelijk in het Oude Testament, al ontkennen de Joden dat. Maar staat er zwart op wit in, meerdere malen. Hij zou zijn de zoon van God. Hij zou zijn de zoon van Adam, in het bijzonder. En hij zou ook in het bijzonder zijn de zoon van Abraham en de zoon van David. Erfgenaam dus van God zelf. Aan de andere kant de erfgenaam van Adam. En vandaar de woorden die tot Adam gericht werden al, ik zal het anders zeggen, de woorden die over Adam gesproken werden al voordat hij op het toneel verscheen. Want er werd gezegd, laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis en dat hij heerschappij hebben over de gehele aarde. Maar in wezen is het gewoon een uitspraak niet over de persoon van Adam. Die heeft ook trouwens nooit heerschappij gehad over de hele aarde. De hof kon hij nog niet eens bewaren, laat staan heel de aarde. Toch? Maar het is een uitspraak over de zoon van Adam. Via het Grieks en naar het Nederlands vertaald met zoon des mensen. Maar het betekent niks anders dan zoon of erfgenaam van Adam. Want de zoon des mensen is degene die alsnog zal volbrengen wat Adam niet kon. En ook niet zou doen overigens, maar goed, daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar de gedachte is dat heel het Oude Testament door die koning wordt aangekondigd. Die zoon des mensen, de zoon van Abraham, de zoon van David, ook koning van Israël dus, enzovoorts. De zoon van God in het bijzonder, die zou komen om inderdaad zijn koninkrijk op te richten in deze oude, zienlijke, zondige wereld. Een koninkrijk in de eerste plaats over Israël. En bij afwezigheid van de 10 stammen een koninkrijk in ieder geval over Juda, de 2 stammen. Maar in ieder geval Israël. Hij zou zijn koninkrijk oprichten over Israël. En via Israël en mede door Israël zou dat koninkrijk gevestigd worden over alle volkeren en daarmee over heel de aarde. En de bijzondere roeping, de uitverkiezing is het woord, van Israël is een roeping of verkiezing opdat dit volk, Israël, inderdaad het werk Gods zou volbrengen onder de volkeren. En opdat het woord Gods gepredikt zou worden onder de volkeren. Dat moet dus nog steeds gebeuren. En opdat het koninkrijk van hun eigen koning, de Messias, gevestigd zou worden over alle volkeren. En dat moet uiteraard ook nog gebeuren. Gaat gelijk op trouwens. Maar het moet nog gebeuren in de toekomst. Nou goed, het punt is echter dat toen uiteindelijk de Heer Jezus verscheen als de beloofde Messias, toen bleek Israël als volk, en daar gaat het nou specifiek om, toen bleek Israël als volk niets van hem te moeten hebben. Ze vonden hem niet aantrekkelijk genoeg. Ze waren het niet eens met wie hij was en hoe hij zich gedroeg. Naar Joodse normen kwam hij niet in aanmerking en boven alles, hij past ook op geen enkele wijze in hun eigen Joods-godsdienstige systeem. Nou is dat ook nooit de bedoeling geweest dat hij daarin zou passen. Maar ja, het was wel bezwaar wat van Joodse zijde tegen hem uiteindelijk werd ingebracht. Zij wilden hem wel koning maken, wij lezen dat bij gelegenheid nog net in de Bijbel. Zij wilden hem met geweld koning maken, maar de Heer onttrok zich aan en hij verborg zich. Hij verwarf zich, enzovoorts. Hij onttrok zich aan hen, enzovoorts. Want hij zal wel koning worden over Israël, maar dan toch in ieder geval niet onder de wet. Want hij zou juist een einde maken aan de wet. En waar de wet in de praktijk gewoon de aanduiding is van de Joodse religie, van het judaïsme, betekent het dus gewoon dat zolang men daaraan vasthoudt, aan het judaïsme, er geen sprake kan zijn van dit koninkrijk van de Messias, het koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemel, het Messiaanse Rijk, of hoe het maar genoemd mag worden. Hebben we die nog? En populair gezegd, want als ik het kort zeg, dan dan klinkt het wel populair. Populair gezegd, God heeft het gelaten voor wat het was. En heeft gezegd, wil jullie niet, dan niet. Dan ga ik eerst wat anders doen. Maar dat weten jullie niet wat ik ga doen. Begrijp je me goed, laat niemand dit misverstaan. Het is niet een verrassing geweest voor God zelf. Nog voor ons trouwens. Want dat deze dingen zo zouden gebeuren, wordt op zijn minst gesuggereerd in het Oude Testament. Dan hou ik het aan de veilige kant. Maar het wordt op zijn minst gesuggereerd. In ieder geval wordt achteraf gezegd dat al deze dingen weliswaar niet waren in overeenstemming met de wil van God, maar wel in overeenstemming waren met het plan van God. Sommige mensen moet je dat uitleggen, die kennen het verschil niet. Maar denk er dan maar eens een poosje eerst zelf over na. Nou, daar is nou helemaal zo. Er zijn dingen die gaan niet zoals wij willen. Wij kunnen dat soms ook van tevoren weten. Maar daarom kunnen wij wel een plan maken waarin die gebeurtenissen die niet naar onze wil zijn, toch een plaats hebben. Toch? Je gaat nou op vakantie, je neemt de paraplu mee. Je wil wel niet dat het gaat regenen, maar je weet het bijna zeker. Toch? Want tot nog toe is dat meestal zo geweest. Nou, de laatste jaren mogen we niet mopperen. Dus laat me zitten. Maar dat begrijp u toch hopelijk. Dus wat er gebeurde vanuit Oud-Testamentische tijd, vanaf Genesis, is dat linea recta God een werk doet aan de volkeren. En daarna specifiek aan Israël, want een en ander zou bij Israël beginnen, het koninkrijk in elk geval. En de Messias zou zich voor het eerst bekendmaken aan Israël. En door Israël zou dat gebracht worden aan de volkeren over heel de aarde enzovoorts. Wel, Israël beliefde het niet. En wat daarna gebeurde, en dat is dus sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wat daarna gebeurde, is dat God dan wel Christus een werk is gaan doen. Wat wel degelijk deel uitmaakte van zijn plan. Maar wat niets te maken heeft, althans niet rechtstreeks, met het werk dat hij voorheen gedaan had aan Israël en de volkeren. Dat wil zeggen, het staat daar min of meer, let op min of meer, let op de slag om de arm die ik hou, want ik moet er eigenlijk meer aan uitleggen, maar dat doe ik nou voor de gelegenheid niet. Hè? Ik vertel nou gewoon, het werk hield op en God ging een ander werk doen. Daar word ik inderdaad gewoon aangekondigd. Misschien is het handig om in dat verband dan Handelingen 13 is het, geloof ik, even aan te halen. Hè? Oh, die kan ook. Nee, ik bedoel echt Handelingen 13. Deze keer. Maar bedankt voor de tip. 13. Handelingen 13. Het nummer zegt het al. Dertien in de Bijbel brengt namelijk altijd een totale verandering teweeg. Vandaar dat sommigen 13 beschouwen als het ongeluksgetal, maar 13 brengt een verandering teweeg. Dat is de betekenis van de 13. Daarom heb je 12 apostelen. En toen kwam de 13e en toen werd het totaal anders, maar dat ga ik nou niet uitleggen. En Jacob kreeg 12 zonen en toen kwam de 13e en toen werd het totaal anders. Want het was een meisje. En bij nader inzien was Jacob het er ook niet mee eens, dus hij dacht dan doe ik het nog anders, want 13 brengt de verandering. Hij had namelijk 12 zonen. En een van die zonen, die werd even niet meer meegeteld, maar twee van zijn kleinzonen weer wel. En zo kwam hij toch aan een 13e zoon, Efraïm. En dat bracht een totale omwenteling. En bij nader inzien, deze twee voorbeelden die ik geef, hebben alles met elkaar van doen, maar dat raadt u nooit, hoe dat met elkaar samenhangt. De 13e apostel en de 13e zoon van Jacob. Efraïm en Paulus. Maar goed, laat ik dus maar bij wijze van voorbeeld. De 13e brengt een totale verandering. En dat is een beetje mee zit, heet hij Jozef. Maar daar gaat het nou niet over. Maar 13 brengt. Dus ik zeg het al, nummer zegt het al. Hè? Nou, heeft er niks mee te maken. Maar u hebt het nu toch gevonden, hoop ik inmiddels. Goed, Handelingen 13. Waar Paulus spreekt, uitgebreid, over de dood en opstanding van Christus, tot de Joden in Antiochië. Maar dat de Messias zou lijden en daarna uit de dood opstaan, hadden de Joden nog nooit van gehoord. Tot vandaag niet, hè? Nee, het wordt vandaag systematisch altijd weggeredeneerd. Ze hebben er wel van gehoord, van ons, vanuit het christendom. Maar aangezien ze dat niet blieven en trouw willen blijven aan hun eigen Joodse systeem en Joodse identiteit en hoe het allemaal maar heet, dan willen ze daar niks van weten. Dus wordt het systematisch weggeredeneerd. Maar Paulus predikt het uitgebreid in Handelingen 13. En dan aan het eind van de toespraak zegt hij tot hen in vers 40, tot Joden in de synagoge in Antiochië. Moet je je voorstellen. Hij zegt, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten, dus uit het Oude Testament. Ontleent een Habakkuk 1, vers 5. Maar goed.